Goedemorgen gemeente. Op deze eerste paasdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het evangelisatiewerk van de IZB. De tweede collecte is de paascollecte voor de kerk en de derde is bestemd voor het bouwfonds. Al deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, den Bogert 1, die nog in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor de heer Van Ingen, SD Frankstraat 12 in Rouwenhof in Tiel. En voor de kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Mevrouw Van Doren Hommersom is uit Vrijthof weer thuis in Elim. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van Eldik van de Zandschulp, bevrijdingssingel 5... die op 1 april 50 jaar getrouwd waren. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenochtend om 10 uur hopen we u en jou te mogen verwelkomen in de paaszangdienst. Dinsdagavond is er van binnenuit kring. Donderdagavond vergadert de kerkenraad en vrijdagavond om 19:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu de 3 paasliederen gaan zingen die u op de aan u uitgereikte liturgie zijn aangereikt. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met te zingen van Psalm 118. 11e en 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van Psalm 118. Psalm 97 en daarvan het zesde vers zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting zoals de Heere Jezus die heeft gegeven. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97 vers 6. De Heere God heeft aan Mozes op twee stenen tafelen zijn 10 woorden meegegeven. En via het woord van God, onze Bijbel, komen ze bij ons terecht. En mogen we ze ook vanmorgen weer opnieuw horen en ter harte nemen als een spiegel Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? Dat leerde ons de Heere Jezus in een hoofdsom. Toen hij sprak: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, zeer vroeg, op de morgen van de 1e dag van de week, is het gebeurd. Dat staat in de Bijbel. En daarom zijn we vanmorgen ook weer bij elkaar, rondom uw open woord op die 1e dag van de week. En misschien is het niet eens zo vroeg meer, maar we zijn er wel. En zoals elke zondag eigenlijk een paasdag is, mag het vandaag op deze eerste paasdag echt Pasen zijn. En we weten het allemaal. Dan gaat het niet over kippen of kuikentjes, maar om u, Heere Jezus Christus, die bent opgestaan uit het graf. Die sterker bent geweest dan de dood. Die niet in het graf is gebleven met een grote dikke steen ervoor. Maar u bent daaruit tevoorschijn gekomen, zonder dat iemand het zag. En zo werd het ook verkondigd. En later kwamen die ontmoetingen met vele mensen. Met Maria in de tuin, die dacht dat u de tuinman was. Met de discipelen en ook met een Thomas. Allemaal mensen die ervan wisten, maar niet juichend u zijn tegemoet getreden. Jammer is dat. Wat hadden wij gedaan? We weten het eigenlijk ook niet. Misschien hadden wij ons nog wel een keer extra omgedraaid op ons bed en verder geslapen. Want we hebben onze nachtrust zo nodig. Maar wat is het goed om ook het leven bij de dag, bij die eerste dag te beleven. En dat mag vandaag, vanmorgen en vanavond en morgen weer opnieuw. En al die keren brengt u ons tezamen en brengt u het ons in herinnering. Dat we niet rondom een dode Heere Jezus Christus gemeente zijn, maar rondom de levensvorst. Help ons om dat te geloven, te belijden en te beleven. Zegen ons, zoals we hier in de kerk en in het baken zijn samengekomen. En thuis in onze huiskamers met de kerkradio vertoeven. Of op een later tijdstip op een andere manier. U bent het die ons kent en doorgrondt, door en door. En u weet ook hoe we eraan toe zijn. Hoe we dit paasfeest beleven. Misschien wel met een stuk verdriet in ons hart. Misschien wel met vele vragen. Misschien wel met bijzondere vreugde. We leggen het alles voor u neer. En we bidden van u, bepaal ons. Bij hem die leeft in eeuwigheid. Die de dood overwon. En die ons voorgaat, opdat wij hem volgen. Misschien schoorvoetend, misschien stap voor stap en voetje voor voetje. Misschien vol goede moed, maar wel getrokken en gedreven door uw woord en door uw geest. Geef ons alles wat nodig is, hier in de kerk, maar ook straks bij de kindernevendienst en op de zondagschool, de oppas. Niemand kan zonder uw zegen en zonder uw leiding. En daarom, o God, help ons om te zijn onder uw leiding. Dan gaat het goed. We bidden het van u, uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden, die uw Zoon zou hebben verwond aan het kruis. Amen. Wij lezen samen het paasevangelie uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Maar we beginnen nog net op Goede Vrijdag. En beginnen daarom te lezen bij Marcus 15 vers 42. En lezen dan door tot Marcus 16 vers 8. En in Marcus 15 vers 42, daar meldt ons de evangelist, toen het al avond geworden was. En omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijke raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat Jezus al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf, dat in een rots uitgehakt was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterkant een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarene, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de woorden die door de engel gesproken worden, zittend in het graf, uit vers 6 en vers 7. Wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarene, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden, maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we van Psalm 27, het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. 1 en 7 van Psalm 27. Gemeente des Heren, stel je voor, je wordt 's morgens wakker. En je stapt op tijd uit je bed, want er is die dag heel veel te doen. Maar ja, alles loopt dan ineens anders. Totaal anders dan dat jij gedacht had. Ja, je kunt wel eens wat denken. Je kunt je wel eens wat inbeelden. En wanneer je dan achterom kijkt, dan is alles anders gelopen. Waarom ik nou de preek zo begin? Nou, dat is die vrouwen overkomen op de eerste paasmorgen. En dan moet je als mannen niet gaan zitten glimlachen en denken van ja, dat zijn typisch vrouwen. Want deze mannen die zaten achter gesloten deuren bang te zijn. En bij allebei, bij mannen en bij vrouwen, bij allebei kunnen we achteraf vaststellen, bij allebei kwam dat omdat ze niet voor andere stemmen doof waren geweest. Ze waren druk geweest met hun eigen woorden. Ze waren druk geweest met hun eigen gedachten. Ze waren druk geweest met hun eigen status. Ze waren druk met zichzelf en hoe voornaam ze wel niet waren. En hadden ze dat dan in de afgelopen jaren met Jezus meelopend geleerd? Is dat nou de vrucht van het onderwijs dat ze van hem hadden gekregen? Pasen, dat wordt oh zo gemakkelijk overstemd toen, maar nu niet minder. Wanneer je in onze dagen je oren te luisteren legt, dan is het toch eigenlijk met Pasen gedaan. Vanmorgen nog een interview op de radio met een collega van me, dominee Hendricks. U kent hem waarschijnlijk allemaal vanuit de krant. Hoe die met Pasen omgaat. De rillingen lopen je over de rug. Het is met Pasen gedaan, het is met Pasen gebeurd. En ik zeg, het is met Pasen gebeurd. En hij zegt, wie gelooft er nou nog in de opstanding van een dode? Wie denkt er nou werkelijk dat iemand nog na zo'n marteling en de laatste adem te hebben uitgeblazen, dat iemand daarna nog weer gewoon verder kan? Ja, zo gaat dat. Deze geeft zijn mening erover. De ander laat zijn gedachten erover gaan en steekt die niet onder stoelen of banken. En een derde die snuit zijn neus er ook nog een keer over. Zo gaat men vandaag de dag met Pasen te werk. Maar dan wat anders. Dan het eigenlijke. Dan het echte. En dat is, mag Jezus het woord? Mag Jezus het woord hebben? En dan begin ik maar bij het onderste gedeelte van de tekst, van wat die engel heeft gezegd. Want daar staat dat, hè? Zoals hij u gezegd heeft. Dat zijn de laatste woorden van de engel aan het adres van die vrouwen. Nou, vraag het je maar af. Het woord van Jezus in je leven. Wat zegt je dat? Wat doet je dat? Wie heeft het hoogste woord bij u thuis? Soms dan ben ik wel eens bang dat we de Heer Jezus wel aan het woord laten, maar dat we met dezelfde gang ondertussen ook maar laten praten. Dat je zijn woorden eerbiedig aanhoort. Natuurlijk lezen we uit de Bijbel thuis aan tafel. En geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om hem tegen te spreken. Je hoort het eerbiedig aan. Je laat hem beleefd uitspreken. Maar hoeveel is er nou in mijn, in uw, in jouw leven ook te merken daarvan dat ik hem hoor en gehoord heb? En dat ik hem gehoorzaam. Eenvoudig gezegd dat ik het gewoon zwart op wit hou bij de Bijbel. En wat daar geschreven staat. Wat heeft die mij te zeggen? Wat heeft God mij daardoor en daarin te zeggen? Kijk, dat daar die vrouwen sjouwend met specerijen naar het graf gegaan zijn om te doen wat men normaal pleegt te doen in het oosten. En dat die mannen uit angst voor de Joden niet uit hun schuilkelder, uit hun schuilkamers tevoorschijn komen. Dat zit hem niet tussen hun oren, maar dat zit hem in hun oren. En dat zit hem ook daarin dat ze het hart niet hebben dat op hun oren aangesloten zit. Maar hun eigen stoorzenders met hun eigen ruis, die geven ze gehoor. En dat brengt hen op een ander spoor, op een verkeerd spoor. Niet op het paasspoor, maar op doodspoor. Ik geef u gelijk. Luisteren is moeilijk. Zeker als je zelf zo graag aan het woord wilt komen. Terwijl het erom gaat dat je echt aan het woord komt. En daarmee bedoel ik dat je echt aan het woord van God komt. En dat je dat tot je neemt. En dat je je daardoor laat gezeggen en voeden. En dat je luistert. En hoort. En gaat de gewezen weg. Dan maakt je het je leven tot een feest. Zoals hij u gezegd heeft. Het is ons misschien opgevallen dat die engel die daar in het graf aanwezig is, die vrouwen precies weet te zeggen waar ze voor zijn gekomen. Maar ook heel fijntjes, pijnlijk fijntjes zou ik haast willen zeggen, herinnert hij hen aan het feit, ja, dat het toch anders was. Dat het niet anders gelopen is. Maar dat het puur anders was dan dat zij zich ingedacht hadden. Zij maken zich druk over die steen. Maar de steen is weg. En had Jezus al niet bij herhaling gezegd wat er op die derde dag zou gebeuren? Oh ja. Maar let daar maar op, als u oh ja zegt, dat is altijd achteraf. Dat is altijd achteraf. Zwaar ook. Oh ja. Dat had ik kunnen weten. Wat zeg ik? Ik had het kunnen weten. Ik heb eraan voorbij gedacht. Ik heb eraan voorbij geleefd. Ik heb er geen rekening mee gehouden, mee willen houden misschien. Na 3 keer dit van Jezus gehoord te hebben, wisten ze het eigenlijk toch wel? En laten we eens eerlijk zijn, kijkend zo in de spiegel die de Bijbel ons als het ware voorhoudt. Ik hoor zoveel, maar ondertussen denk ik ook, ik weet het allemaal allang. Maar ondertussen waag ik het toch. En waag ik het er maar op om mijn eigen gang te gaan, je eigen weg, je eigen wijs. Gelijk hij u gezegd had. Oh ja. Markus 14 vers 28. Daar zegt Jezus, gewoon letterlijk, nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan naar Galilea. 1-2 hoofdstukken terug had Jezus het gezegd, zwart op wit. Oh ja. Dat is wat als Jezus als paasaanduiding en als plaatsaanduiding Galilea noemt. Dat wil je toch niet geloven. Galilea, dat was eigenlijk een wanklank. Dat was het Galilea der heidenen. Dat was een zooitje. Nee. Nadat ik zal zijn opgestaan, ga ik u voor naar, ja, naar Galilea. Naar daar waar ik misschien helemaal niet verwacht. En toch wil Jezus daar zijn als opgestane? Maar kijk, als hij daar niet aan wilt dat Jezus dat gezegd heeft, dat hij hen zal voorgaan naar het Galilea der heidenen, dan ga je je eigen gang naar het graf, om Jezus daar te zoeken en niet daar. Dom, hè? Maar zo gaat het, volgens mij. Dat betekent mijzelf volgend, volgens mij. Volgens mij moet hij daar nog zijn, in het graf. En dood is dood, zeg ik dan eigenlijk. Geloof ik dan eigenlijk. En ik heb niet geloofd wat Jezus zei. En daar gaat het wel om. Gewoon blindelings vertrouwen op wat Jezus zegt. Ik zal u voorgaan naar Galilea als ik zal zijn opgestaan. Maar dat je daar niet toe komt, dat je daar misschien niet aan wilt. Oh, wat erg is dat als je daar eens even over nadenkt. Niet gedaan wat hij zei. En als je dan op die verkeerde plek de les gelezen krijgt door een boodschapper van God. Ik zei net al een engel, maar dat staat er niet. Het is een jonge man gekleed in een lang wit kleed. Dat doet denken aan een engel. De andere evangelieën hebben het wel over een engel. Maar die jonge man in dat lange witte kleed, die heeft er blijkbaar op zitten wachten. Dat het mis zou gaan. Dat er inderdaad mensen zouden komen kijken. Om de laatste eer te bewijzen. En waarschijnlijk heeft God hem daarom daar ook naartoe gestuurd. En gezegd tegen die engel van, ga er maar op zitten wachten, want ze zullen komen. Ze hebben niet geluisterd naar wat er gezegd is. Ga er maar op zitten wachten op die zoekende zielen. God wist blijkbaar wat er in de mens leeft. En dan wil God uit de hemel zelfs nog die mens, die vrouwen, die mannen, en mij, en jou en u. God wil ons zelfs nog op die ongelooflijk zwakke momenten van ons tegemoetkomen. Door ons toch nog op het juiste spoor te zetten. En zelfs in dat lege graf worden ze niet verdwaasd en verdwaald, maar door God achtergelaten. Van vul het zelf maar in, eigen schuld, dikke bult. Kijk maar wat je ervan denkt. Zie er maar uit te komen. Nee, zelfs daar in dat graf wordt er gepreekt. Wordt er gesproken, wordt er verkondigd, wordt er geboodschapt. Wordt er herinnerd. Zodat je het inziet, zodat je het ontdekt. Jezelf volgend op jezelf afgaand, volgens mij kom ik niet bij Jezus terecht, bij de levende, als ik van mezelf uitga en mezelf naga. En toch vind ik dat zo mooi, hè? Goddelijk onderwijs in een grafkelder. In een leeg graf. En dat God daar mensen de weg wijst. Met de opdracht aan die vrouwen om, en de discipelen, inclusief Petrus, die moet niet vergeten worden, te verkondigen dat zij toch vooral op het goede spoor zouden verder gaan. In de weg van het woord van de Heer Jezus. Naar Galilea. En nou is zo opmerkelijk dat de woorden van deze boodschapper, van die goddelijke verslaggever, die zijn erg kort afgemeten. Het is geen heel verhaal wat die engel daar houdt, geen heel exposé wat hij vertelt, maar het zijn korte, kernachtige instructies. Constateringen. Hij zegt geen woord te veel. Je kunt zich indenken dat de ontzetting groot geweest moet zijn. Je zoekt nota bene een dode, toch in een graf. Maar in het graf dat leeg is, zit daar dan alleen een hemelse boodschapper. Je hoort dat nog wel eens, hè, van vroeger of langer of korter tijd geleden, dat er bij een graf wel eens hele redes, grafredes werden gehouden over over de overledenen of ter waarschuwing aan de nabestaanden. Nou, hier ook. Heel letterlijk een grafrede. Ongekend. Wees maar niet bang, zegt die engel. Schrik niet. Dit had je misschien niet verwacht, maar dit zijn de eerste woorden. Dit had je nou net wel kunnen verwachten. Niet volgend jezelf en volgens jezelf, maar afgaande op het woord. U zoekt, zegt de jongeman. Maar deze keer is het niet zoekt en gij zult vinden. Stel je voor dat ze gevonden hadden wat ze zochten. Stel je voor dat ze daar inderdaad een dode Heer Jezus hadden aangetroffen. Diep, diep ongelukkig waren ze dan geweest. Waren we dan geweest, want dan had Jezus niet gedaan wat hij wel gezegd en beloofd had. Maar dat geloof je toch niet. U zoekt Jezus, de Nazarener. Dat is heel opmerkelijk, de jonge man, de bode van God, weet wie ze zoeken. En heel nauwkeurig wordt zijn naam en zijn plaatsaanduiding genoemd. Dat is die vroegere inwoner uit Nazareth. Uit Nazareth afkomstig. Dat is heel typisch. Op heel kritieke momenten in de Bijbel kom je tegen dat Jezus de Nazarener wordt genoemd. De blinde Bartimeus bijvoorbeeld, die roept Jezus zo aan. Jezus, Nazarener. En bij de man in de synagoge, gelijk al in Marcus 1, die een onreine geest had, wordt Jezus zo ook beroepen. Jezus, de Nazarener. En als Petrus zich heerlijk staat te warmen aan het vuur in de zaal waar het proces tegen Jezus zich voltrekt, komt daar ineens dat dienstmeisje naar hem toe. En ze zegt, jij hoort toch ook bij hem, bij deze Jezus, de Nazarener. En als laatste voorbeeld kan ik noemen het bordje dat boven Jezus' hoofd werd aangebracht op het kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En nog steeds hebben ze het allemaal over diezelfde. Alleen wel in een totaal toch andere hoedanigheid. En hier de engel als een boodschapper van het evangelie. Blijde boodschap. Op grond van wat gezegd was, van wat beloofd was. Hij verkondigt de opstanding van de vorst, de koning van Pasen. Die vrouwen die waren daar op grond van wat zij ervan dachten. En daarom wat zij ervan gemaakt hadden. Maar zie je hoe gevaarlijk dat is. Afgaan op jezelf. Op je eigen ideeën. Op je eigen gevoelens. Op je eigen gedachten. Wat je zelf ervan hoopt. En wat al niet meer. Ja, dan sta je daar met heel die ballast aan specerijen. En de vraag van wie zal ons de steen van het graf afwentelen. Ja, dan sta je daar met al je goede bedoelingen. Jazeker, dat geloof ik vast. Maar zelfs al mijn goede bedoelingen. In het licht van Jezus, ze moeten eraan. Om alleen Jezus en zijn woord over te houden. Dat is genoeg. Wat zeg ik? Daar heb je je handen vol aan. Boordevol. Wat een volheid. Wat een werkelijkheid. Hij was gekruisigd, zegt de engel, maar hij is opgestaan. En het was gezegd. En het is gebeurd, kijk maar. Kijk maar naar de lege plaats. Kijk maar in de leegte van het lege graf. Dat is wat, als je zo'n preek over je heen krijgt daar in dat graf. Want dat is niet mis hoor, dan word je eigenlijk, kijkend in die leegte van het lege graf, word je geconfronteerd met je eigen misverstand. Met je eigen ongeloof. Met je eigen ideeën, hoe je er zelf over dacht. daar kun je misschien wel op bouwen voor een poosje van, ja, ik heb altijd gedacht dat. Maar het houdt niet. Het heeft geen inhoud. En daarom heeft het ook geen houvast. En de engel moet het eigenlijk zeggen, beste mensen, die paasvreugde, die kan zoveel groter, die mag zoveel meer zijn. Zoveel te meer, juist ook tot eer van de opgestane. En dat vind ik dan ook zo troostrijk, ook van ons christelijk geloof. Dat we, om naar onze tekst te kijken, achteraan mogen beginnen. Gelijk hij ons gezegd heeft, we mogen beginnen bij een opgestane Heere en Heiland die aan het woord wil komen. Kijk, de twijfel die blijft alleen maar steken in de vraag van wie moet er nou toch die steen van de opening van het graf afhalen. Want onze kracht die is maar minimaal en die schiet kort. Het ongeloof dat kan er niet in, dat wil er niet aan. En heeft alles ten koste gelegd om met kilo specerijen aan te komen sjouwen bij een gestorvene, om hem zo te conserveren. Zo hebben de vrouwen hem immers voor het laatst gezien en zo willen ze hem ook houden. Maar en de twijfel en het ongeloof, ze staan daar beschaamd. Beschaamd staan ze, om zo te zeggen, te gapen in een leeg gat, in een leeg graf. En al heb je dan de opgestane zelf niet serieus genomen, al heb je hem niet geloofd in zijn aankondigingen en in zijn verkondigen, dan nog is God de Vader het niet moe, nog zat om een hemelbode commentaar te laten geven. En om letterlijk Jezus uit de doeken te doen. In Lucas 2, daar klinkt het, gij zult het kindeke vinden, liggende in een kribbe, in doeken gewikkeld. Dat was destijds de boodschap van de hemelse afgezant aan het adres van de herders geweest. En nu dachten ze, de vrouwen en de discipelen, net zo goed, weer naar een ingewikkelde Jezus te kunnen gaan kijken, net zoals de herders destijds in Bethlehem. Maar ze hebben het mis, gelukkig. En ze kijken mis. En ze maken het zichzelf onbedoeld en ongewild ingewikkeld. Omdat ze misgeluisterd hadden. Wat zonde om daar aan mee te doen. Wat zonde om daarmee je tijd te verdoen. Nou leven wij niet meer voor Pasen. Wij leven niet meer in de tijd van direct de lijdensaankondigingen uit de mond van Jezus op te vangen. Wij hebben Pasen in de rug. Ja, is dat zo? Hebben we Pasen in de rug? Goed zo, Arie. Dan hebben we er ook steun aan. Steun. In heel ons leven, met al zijn vallen en opstaan. Met al onze vaste zekerheden en soms ook met onze twijfels. Maar wel steun eraan. Want mijn Heere, mijn Heiland leeft. En dat zeg ik allen. En dat is genoeg. En dat is wel onmisbaar. Want ik herinner me nog dat hij het heeft gezegd. Ik ga u voor. Naar dat heidense gebied. En zo is het ook gegaan. En zo is het ook gedaan. Want Jezus' woorden missen niet hun uitwerking. Maar worden vervuld ten allen tijden. En daarom opgewekt verder. Amen. We gaan zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 1 en 2 van Psalm 138. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, de rede van uw mond klinkt op het wereld rond, maar ook vanmorgen in onze oren. En daar danken we u voor. Dat het evangelie van Pasen niet gezocht moet worden in een graf, waarvan dan weliswaar de steen is weggerold, maar het is leeg. Maar het wonder van Pasen mogen we vernemen uit Jezus' eigen mond, die ons is voorgegaan naar het land van de heidenen, de woeste volken. Niemand moest worden overgeslagen. Wat bent u goed en groot om daartoe nog steeds mensen uit te zenden in uw dienst, om dat aan de man en de vrouw te brengen, en dat ook de verkondiging in onze eigen woonplaats door mag gaan. Dat het Pasen geweest is en dat dat heel ons leven van richting verandert. Help ons om dat ons telkens weer te herinneren. En dat we niet telkens, oh ja, moeten zeggen, omdat we het vergeten waren. Maar dat Pasen zulk een steun in de rug is, dat we verder kunnen. Hoge hoogten over, maar soms ook diepe dalen door. Want ook al heeft Jezus het graf overwonnen, de dood met voeten getreden, en liet hij triomferend een leeg graf achter zich. Ook in onze dagen waren er weer families die geconfronteerd werden met een overlijden. We bidden u daarom ook voor de familie van de Haters en de familie Vink, die in de afgelopen dagen rondom het graf van hun moeder en oma hebben gestaan. Een vrouw, geef Heere God dat de boodschap van Pasen ons perspectief geeft, uitzicht over de grens van graf en dood heen, in de wetenschap dat u het bent die voorgaat, ook dwars door de dood heen, wil troosten, Heere, en bemoedigen. We bidden u voor al diegenen, en of ze dan Hendriksen heten of Klaassen, we bidden u voor al diegenen voor wie het graf gesloten is en uw woord een gesloten boek, waardoor men zich niet laat gezeggen. Wil zo werken, o God, met uw geest, dat er ogen geopend worden en harten ontsloten, opdat de belijdenis geboren wordt, dat Jezus Christus is opgestaan. Laat dat ook onder ons plaatsvinden, dag in dag uit, opdat het paasevangelie niet verzandt of onder het stof geraakt, en dat we het wel weer een jaar kunnen opbergen. Wij hoeven het niet levend te houden, hij leeft, en dat mogen we beleven ook. Wil ons daarin dragen, opdat we ons gedragen weten door uzelf, en wat u gezegd hebt, zwart op wit, heerlijke verkondiging. Heere God, we bidden u voor de zieken uit ons midden. Hoe klein ook, wat kunnen er hun zorgen zijn. Als we denken aan Eva Buis, die werd opgenomen in Tiel. Geef haar en haar ouders en allen om haar heen te merken dat u een God bent die draagt en ondersteunt en sterkt. En ook de kennis en de kunde van de doktoren wil zegenen. We bidden u voor meneer Van Inge in de Rauwehof. Geef ook hem wat hij nodig heeft, en naar lichaam en naar ziel. En te merken dat u die God bent die leeft in Jezus Christus en die roept tot volgen. Gedenk mevrouw Vermeer in de Vrijthof, in Tiel. We bidden u voor haar. Geef dat, ook wanneer de periode van daar te zijn waarschijnlijk opkort, dat ze ook mag merken dat de middelen die worden aangewend en de therapie die wordt ontvangen ten zegen is. Schenk ook haar het houvast aan uw woord. We danken u voor en met mevrouw Van Doorn, die na een lang verblijf in Vrijthof weer thuis mocht komen in Elim. Geef ook haar in alle dankbaarheid, in alle ootmoed te belijden dat u haar Heere bent die leeft in alle eeuwigheid. En dat er daarom ook uitzicht mag zijn. Heere God, we bidden u voor meneer en mevrouw van Eldik van de Zandschulp, die deze week mochten stilstaan bij hun 50-jarig huwelijksjubileum. Best wel moeilijk als de gezondheid van meneer van Eldik het zo laat afweten en hij zo ernstig ziek is, een ingrijpende operatie achter de rug heeft, en dan toch te gedenken en dankbaar te zijn. Toch mag het en kan het, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, u laat toch niet los wat uw hand begon. U bent toch de levensbron. Wil dan ook bijstand, hulp zenden. Heere, we bidden u voor de wereld, waarin vaak meer de dood heerst dan de levensvorst. We bidden u voor die wereld waarin het leven niet zoveel waard is en er maar gemakkelijk een einde aan wordt gemaakt. Soms al pril in de moederschoot, soms voortijdig op het sterfbed, bij een naar menselijke maatstaf gemeten uitzichtloos leven. U biedt uitzicht, u biedt perspectief. U bent de Heere van leven en dood. Daarom mogen we ons aan u toevertrouwen en weten bij u alleen veilig te zijn. We bidden u voor onze zustergemeente in Grams. Geef ook daar gezegende paasdagen. En dat ook daar mag gemerkt worden dat u het bent die leeft en regeert. En die het waard is om beleden te worden en te blijven. Geef zo ook over de grenzen heen verbondenheid, in meeleven en in voorbeden, in aanwezig zijn. Hoor ons, o God, niet omdat wij het daarnaar gemaakt hebben, niet omdat wij zulke paasbelevers zijn van dag tot dag, maar juist in de vergeving, ook van ons vergeten, van het Pasen en van wat Jezus ook alweer zei. Maar daarom te meer uw genade te ontdekken, dat er zelfs vanuit een graf nog gepreekt wordt aan het adres van stervelingen, die om Jezus wil het leven nog voor zich hebben. Bidden we het in zijn naam alleen. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Daarna zingen we het Ere zij God van Pasen. U zij de glorie, opgestane Heer. Alle drie de aangegeven verzen. Ga dan nu heen in de vrede van Pasen. De genade van onze Heere Jezus Christus, Hij leeft. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.